Welkom bij de Green Girls Club podcast. Ik ben Marieke, de oprichter van de Green Girls Club, de community voor vrouwen op weg naar een duurzamer leven. In deze podcastserie neem ik je mee op die reis. Welke dilemma's, taboes, inzichten en dromen komen hierbij kijken? In deze aflevering ga ik in gesprek met Lisa Steltepol. In 2015 begon zij een diëtistenpraktijk waarin zij met haar kennis over plantaardig eten mensen helpt om gezonder te worden. Begin dit jaar publiceerde Lisa haar nieuwe boek Vegan Vibes met de missie om Nederland plantaardiger, duurzamer, gezonder en diervriendelijker te maken. Ook laat ze ons zien dat elke voedingskeuze veel invloed kan hebben op de gezondheid van onszelf en die van de planeet. Lisa, welkom.
Ja, dankjewel.
Vertel eens in het kort, waar kunnen onze luisteraars jou van kennen en waar ben je op dit moment mee bezig?
Ja, waar ze mij van kunnen kennen. Waarschijnlijk van mijn boeken. Ik schrijf al een paar jaar verschillende boeken. En daarnaast ben ik diëtist. Wat eigenlijk inhoudt dat ik mensen help om mijn voedingsdoelen te halen. Eigenlijk heel breed, van afval tot aankomen, van PCOS tot darmklachten. En dat allemaal plantaardig eten. Dat is echt de main focus wat ik doe.
Naast mode is voeding een van de populairste interesses in de Green Girls Club community. Jij bent diëtist met de focus op plantaardige voeding, wat je net al zei. Ik ben benieuwd, want waar is jouw reis naar plantaardige voeding begonnen? Is het iets wat je van je huis uit al hebt meegekregen?
Nee, totaal niet. Ik ben gewoon echt opgegroeid in een vrij standaard gezin, waarbij we vlees aten, melk dronken. En het is pas veranderd voor mij toen ik om mijn 10e zag op tv hoe een koe werd geslacht. En dat vond ik zo heftig om te zien, dat ik voor de eerste keer ook echt de link legde tussen vlees op het bord en een echt dier. Terwijl ik mezelf wel beschouwd als dierenvriend en ik was altijd heel zorgzaam voor dieren. Dus eigenlijk toen is dat pas omgeschakeld. En dat is in de loop der jaren, vanaf mijn 10e, steeds wat stapje verder gegaan, die bewustwording. Totdat ik 18 was en toen ben ik helemaal plantaardig gaan eten, dus vegan.
Ja. En wat zijn jouw redenen om als diëtist voor plantaardige voeding te kiezen? Want ik las in je nieuwe boek Vegan Vibes dat je het had over de 1-3 deal als je plantaardig eet. Wil je dat eens uitleggen wat dat betekent?
Ja, want er zijn eigenlijk grofweg 3 redenen om te kiezen om plantaardig te eten. En dat wisselt een beetje van gezondheid. Dat is de nummer 1 reden dat veel van mijn cliënten ook vegan gaan eten. Maar ook het klimaat natuurlijk, hè, dat is steeds belangrijker aan het worden. En dierenleed. En het interessante is, het maakt eigenlijk niet uit waarom je ervoor kiest om plantaardig te eten. Voor mij was dat echt de dierenleed. Dat was voor mij de belangrijkste reden. En later kwam ik erachter dat het ook voor het klimaat heel erg goed is. En ook voor je gezondheid. Dat je er heel veel voordeel uit kunt halen. Vandaar dat ik het een 1-3 deal noem. Het maakt niet uit waarom je het doet. Maar je pakt automatisch de voordelen mee van alle andere doelen. En dat zien veel meer mensen in aan een tijdje. Als je een tijdje plantaardig eet voor je gezondheid, dan gaan mensen ook inzien dat het inderdaad wel goed is. Ook voor de dieren. Want ja, het is eigenlijk helemaal niet goed hoe we met dieren omgaan. En oh wacht, voor klimaat is het ook goed. Waardoor ze ook veel meer gaan identificeren als iemand die klimaat belangrijk vindt. Of die van dieren houdt. Dus dat is eigenlijk helemaal heel positief.
Ja, want je hebt een opleiding tot voedingsdeskundige of diëtist gevolgd. Mm-hmm. Dat is iets, daar krijg je niet snel dan, oh je plantaardig eten. Dat is nog steeds wel ze houden daar wel de schijf van 5 nog aan, toch?
Absoluut.
Hoe is dat gegaan in je opleiding dan?
Ja, want 10 jaar geleden begon ik met de opleiding. En het was inderdaad heel erg standaard. Schijf van 5. Het zijn allemaal richtlijnen van de gezondheidsstaat. En dat is gebaseerd op de eetgewoontes van Nederlanders. Dus dat is met vlees en zuivel, et cetera. En dat voelde voor mij al vanaf het begin af aan niet goed. Ik was natuurlijk ook al vegan geworden. Heel overtuigd van mijn nieuwe leefstijl. En tijdens opleiding was niet altijd even makkelijk. Want je moet wel leren dat je calcium haalt uit zuivel en dat je vlees nodig hebt. En ik heb eigenlijk op een hele creatieve manier toch een beetje omheen kunnen werken. Als ik bijvoorbeeld een toets had waarbij we moesten aangeven waar vlees vandaan kwam van een koe. Hè, kreeg je letterlijk een plaatje van een koe met allemaal vakjes. Moest je aanwijzen waar dan biefstuk of zo, ik weet niet, vandaan kwam. Nou, dan sloeg ik die oefening gewoon over. Hè, gewoon de vraag overslaan. En zorgde ik dat de rest van de toets wel goed ging. Waardoor ik toch een voldoende haalde. En zo ben ik een beetje door mijn opleiding heen gegaan.
Zo, en kreeg je daar nooit een opmerking over dan?
Ja, wat valt er over te zeggen?
Ja.
Kijk, als je maar voldoende haalt voor je toets, dan ga je door.
Ja, want los van gezondheid en de impact die het heeft op het klimaat, heeft onze bio-industrie ook een enorme impact op dierenleed. Ja. Want ik las laatst in het boek van Roanne van Vorst, Ooit aten we dieren, dat er elke dag 150 miljoen dieren worden geslacht voor onze consumptie.
Ja.
En ja, als ik me dat visualiseer, dan word ik eigenlijk gewoon wel echt misselijk en best wel verdrietig ook. En
4 jaar geleden at ik nog vlees en gebruikte ik ook nog zuivelproducten. Ook gewoon omdat ik heel veel dingen niet wist. En ik ben me er ook langzaam in gaan verdiepen. En toen werd het voor mij best wel helder ook. Maar wat ik me dus nu nog best wel afvraag, dat er heel veel mensen zulke grote dierenvrienden zijn. Mm-hmm. Maar hoe kan het, denk je, zo zijn dat we als mensen eigenlijk allemaal grote dierenliefhebbers zijn, maar wel massaal dieren eten, waarvan we jaren geleden hebben bedacht dat het oké is om dit soort dieren zoals een koe of een varken te eten?
Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje cultuur. We zijn opgevoed met het idee dat het kan. Heel selectief ook hoor, want we vinden het normaal om een koe te eten, maar niet om een kat te eten of een hond. Terwijl als je nu mensen laat zien dat in sommige landen, zoals in Indonesië, dat ze daar honden eten, worden mensen boos. Van nee, dat kan niet, honden zijn niet om op te eten. Maar in die landen is dat heel normaal. Dus het is ook heel waarmee je opgevoed bent, vanaf jongs af aan. Terwijl als je over gaat nadenken, is het eigenlijk heel raar. Van waarom wel een koe en niet een kat of een hond? Het zijn toch allebei dieren? Ze voelen toch allebei gewoon pijn en hebben gevoel. Dus het is heel hoe we opgevoed zijn. En ik denk dat juist nu we ook steeds meer zien over de bio-industrie. Want het was een hele lange tijd was verborgen. Letterlijk in hokken. Je zag het niet. Je kon van buitenaf niet zien wat er met die dieren gebeurde. Slachthuizen hebben geen glazen ramen. Dat is ook met de reden natuurlijk. En juist doordat je veel undercoverbeelden nu hebt, en je hebt veel meer mensen die zich die opstaan tegen dierenleed, wordt het veel zichtbaarder. Het wordt steeds meer ter discussie gesteld. Van waarom eten we nog dieren? Het hoeft niet. Voor je gezondheid hoeft het niet. Voor smaak hoeft het ook niet meer tegenwoordig. Dus veel meer mensen gaan nu de vraagtekens erbij zetten. En kiezen ook voor plantaardige alternatieven.
Ja. Ja, wat ik bijvoorbeeld echt niet wist, was bijvoorbeeld in de ei-industrie, dat eigenlijk de haantjes overbodig zijn. En dat die gewoon worden doodgemaakt zodra ze worden geboren.
Ja, ik geloof dat ook niet toen ik het voor het eerst hoorde. Want ik had nog eieren, toen was ik vegetariër. Dat, hoe kan dat nou? 45 miljoen haantjes per jaar worden vergast.
In Nederland?
In Nederland, alleen al in Nederland. Vond ik zo schokkerend. Toen dacht ik, waarom eet ik nog ei? Je gaat erover nadenken dan, als je dat soort feitjes een keertje hoort.
Ja.
Maar heel veel mensen weten het niet. En het is ook niet leuk nieuws of zo, wat je op een feestje gaat vertellen. Dus het is ook iets wat met je ondergesneeuwd blijft.
Ja, en het is natuurlijk wel zo, wij in het Westen hebben deze keuze. Want bijvoorbeeld als je in Groenland woont, heb je natuurlijk veel minder keuze. En geen Albert Heijn of Jumbo, of noem het maar op, met heel veel vleesvervangers of noem. Ja. Wij hebben hier natuurlijk ook een keuze omdat er zoveel aanbod is.
Zeker, het verschilt heel erg natuurlijk waar je bent opgegroeid. Of tenminste waar je woont, laat ik het zo zeggen. Maar de meeste gebieden op aarde kunnen prima plantaardig eten. En de gebieden waar het echt niet kan, kijk, dat is anders. Dan is het ook een soort noodzaak. Hier is het geen noodzaak. Hier is het vooral voor gemak, gewoonte en smaak. Dat zijn echt de redenen nog om het te doen. En het hoeft dus niet meer.
Nee, want stel, je wil graag beginnen met vaker plantaardig eten. Wat zijn jouw tips hiervoor? Waar begin je?
Ik raad eigenlijk altijd aan om het heel stapsgewijs aan te pakken. Bijna iedereen die ik spreek, die helemaal vegan eet bijvoorbeeld, die doet dat niet in één keer. Van de ene dag op de andere dag. Dat is nou ook een hele grote omschakeling. Dus de meeste mensen doen het stapsgewijs. En wat ik dan vaak zou aanraden is om bijvoorbeeld in plaats van koemelk, om een keertje plantaardige melk te kopen. Of in plaats van yoghurt, gewoon sojayoghurt. Om dat een keer te proberen. En dan vooral ook om aan te wennen aan de smaak. Het is toch wel iets anders. En ook maak gewoon een keer een plantaardige maaltijd. Want je hebt zoveel lekkere plantaardige recepten. Probeer het gewoon een keer uit. En dus heel stapsgewijs. Dus elke keer één ding een beetje veranderen. Begin met je ontbijt plantaardig maken. Doordat je door je havermout geen gewone melk doet, maar amandelmelk. Haal een keer humus op brood in plaats van kaas. En op die manier kun je een beetje aan wennen. Aan nieuwe producten.
En moet je dan ook letten op bepaalde hoeveelheden? Dus stel je hebt een bord, een avondmaaltijd, dat je bijvoorbeeld meer peulvruchten eet of andere soort dingen die je normaal gesproken misschien wat minder eet, omdat je dus dierlijke producten eet?
Ja, er zitten wel verschillen in. Dus dat zal je ook merken hoor, als je plantaardige recepten maakt. Vaak is de volume wat hoger, tenminste bij mijn recepten wel, omdat plantaardig eten minder calorieën bevat per 100 gram dan dierlijke producten. Dus stel je hebt een pasta met roomsaus en kaas. Dat is veel zwaarder, er zit veel meer calorieën in. Dus als je dat vervangt voor een plantaardige pasta met heel veel groenten en met sojagehakt bijvoorbeeld, dan mag je er ook meer van eten om uiteindelijk je voedingsstoffen te halen. Wat voor de meeste mensen positief nieuws is hoor, dat je meer mag eten.
Ja.
Dus de hoeveelheden zijn inderdaad wel wat anders.
Ja, stel je eet volwaardig plantaardig. Zijn er dan bepaalde dingen die je dan nog mist? Want ik heb wel eens iets gehoord over vitamine B12. Dat je dat dan bijslikt. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus bij plantaardig eten is het ten eerste belangrijk dat je de basis goed hebt. En ik heb daar ook een hele andere plantaardige checklist voor gemaakt. Dus waarbij je voor de meeste Nederlanders hanteert zeg maar de schijf van 5. Hè. Je hebt groenten nodig en fruit en granen, vlees. En ik heb daar een plantaardige versie van gemaakt. En dat laat eigenlijk al zien wat je echt nodig hebt aan basisvoeding. Dus groenten, fruit, maar in plaats van vlees wil je dan graag peulvruchten. Dus dat zijn bonen, linzen, kikkererwten of iets wat daarvan gemaakt is, zoals een vleesvanger. In plaats van zuivel wil je plantaardige zuivel toevoegen. Dat zijn de belangrijkste alternatieven. En dan moet je inderdaad nog wel wat supplementen aanvullen. En dat is bijna altijd B12, omdat B12 niet in planten zit van nature. Dus eigenlijk of je nou vegetarisch eet of plantaardig, dan wil je het al aanvullen. En vaak wil je ook nog wat extra dingen aanvullen. Als vitamine D komt heel snel tekort in Nederland in de winter dan.
Maar sowieso eigenlijk, toch? Ook voor vleeseters.
Ook vleeseters, ja. Precies. Want in de winter maak je het niet aan via zonlicht. En in voeding zit het gewoon heel weinig. Ook in dierlijke voeding zit het weinig. En omega-3 raad ik aan. Omdat als je geen vis eet, wil je wel die visvetten binnenkrijgen. En het grappige is, vissen maken die vetten niet aan. Die eten het uit algen. Dus je hebt ook algenolie. Het is eigenlijk hetzelfde vetzuur, alleen al zonder de vis.
Ik hoor je al een aantal keer soja noemen. Mm-hmm. Soja is echt afgelopen jaren heel slecht in het nieuws geweest. Dat het eigenlijk minder duurzaam is dan misschien wel een dierlijk product. Hoe denk je daarover?
Ik denk dat het heel erg ligt aan waar het vandaan komt. Kijk, de Amazone soja, die gaat niet naar de Alpro sojamelk of zo. Totaal niet. Dat wordt gebruikt als veevoer. De gemiddelde Europeaan eet zo'n 166 gram soja per dag. Dat is behoorlijk veel. Dat is meer dan wat ik op een dag aan sojaproducten binnenkrijg. En dat is dus bedoeld, dat gaat in dieren. Dus in een vis, in een koe, om uiteindelijk weer vlees van te maken. Terwijl als je kijkt naar de sojagehakt of de sojamelk, wat je in de winkel vindt, wat de meeste vegans ook gebruiken, dat komt gewoon uit Europa. Vaak uit Duitsland, Frankrijk, soms uit Canada, maar dat wordt heel anders geteeld. Dus dat is veel minder schadelijk dan het Amazonegebied, waar de soja natuurlijk echt voor massale ontbossing zorgt, waarbij ook soja genetisch gemanipuleerd wordt. Dat mag voor voeding niet, tenminste niet in Europa. Dus onze soja die wij consumeren, wat doorgaans ook vaak biologisch is, is niet hetzelfde als de soja die in het nieuws komt.
Nee, dus dat is nog een duurzamere optie dan vlees of vis.
Absoluut, ja. Soja gewoon echt in de vorm van een sojaburger, soja gehakt, is veel duurzamer. Ja, veruit.
Ja.
Maar ik ben wel een groot voorstander van variatie. Kijk, als je elke dag alleen maar vleesvangers eet met soja, is dat alsof je elke dag alleen maar kip eet. Kijk, je hebt nog zoveel meer peulvruchten. Want een sojaboon is gewoon een peulvrucht. Je hebt ook nog kikkererwten, je hebt linzen, allerlei soorten. Je hebt verschillende soorten bonen. En daartussen wil je zoveel mogelijk variëren. Want die zijn nog net wat duurzamer.
Ja. En in je boek schrijf je ook over praktische doelen stellen. Als je dus wil beginnen met plantaardig eten of vaker plantaardig eten. Waarom is dit zo belangrijk?
Nou, ik denk dat het vooral haalbaar is als je hele praktische doelen stelt. Net als je wil afvallen en je wil 30 kilo kwijt. Is 30 kilo wel heel erg groot als doel. Terwijl als je gewoon eerst focust op de eerste 5 kilo, dan is het veel meer tastbaar. En dat geldt ook voor eten. Als je anders wil gaan eten, dan kost dat heel veel energie. Het kost heel veel tijd. Je moet echt tijd vrijmaken, ook om in de winkel etiketten te lezen. En als je het heel erg praktisch houdt, dan is de kans dat je het doet ook veel groter.
Ja, dan houdt het leuk.
Het houdt ook leuk. Ja. Dus begin gewoon met een boodschappenlijstje maken en schrijf erop havermelk. En koop dat een keer. En koop een keer hummus. Probeer het gewoon een keer uit.
Ja. Ik ben wel benieuwd, want wat is volgens jou nog een taboe of een mythe rondom vegan of plantaardig eten die jij graag doorbroken ziet worden?
Nou, eentje die ik lange tijd gehoord heb, is dat een mens een echte vleeseter is. Ja, dat hoor ik ook nog wel eens in mijn praktijk. Mijn man doet niet mee hoor, want het is echt een vleeseter. Want als je echt nadenkt over wat een echte vleeseter is, dat is een carnivoor. Bijvoorbeeld een kat. Als je ziet hoe een kat eet, het is echt zo anders dan de mens. Hè. Die schrokt het eten naar binnen. Nou, als de mens dat zou doen, dan zouden we buikpijn krijgen. Dat kan echt niet. Wij moeten juist heel goed kauwen. Iets wat echt typisch iets is voor een planteter. Ook als ik bijvoorbeeld bij onze kat thuis een snoepje door de gang gooi, dan sprint de kat erachteraan. Maar als ik hetzelfde snoepje op mijn hand hou voor haar neus, dan ziet ze het niet. Terwijl wij mensen juist heel goed kleur kunnen zien. En wij kunnen van dichtbij heel goed dingen zien. Net als een andere planteter. Wij moeten fruit en groenten beoordelen op versheid. Terwijl katten juist dat totaal niet hebben. Ook onze darmwerking is heel erg anders. Wij doen het heel erg goed op een vezelrijke voeding. Nou, waar vind je vezels? In je planten. Want het lichaam is eigenlijk gemaakt om veruit het grootste deel voor planten te verteren. En is het meer een soort statussymbool, denk ik. Van, oh, ik ben echt een vleeseter, ik ben echt een man, ik eet heel veel dierlijke dingen. Maar het is niet, absoluut niet waar.
Nee. En wat zijn de mooiste inzichten die je hebt gekregen doordat je plantaardig bent gaan eten een paar jaar geleden?
Nou, ik ben dus zelf plantaardig gaan eten vanuit de waarde dat ik het belangrijk vind dat we echt met compassie met elkaar omgaan. He, niet alleen naar andere mensen toe, maar ook naar andere dieren. En niet alleen onze huisdieren, maar ook dieren die we, ja, die wat minder knuffelig zijn, zoals een tonijn of zo. En het is me opgevallen dat heel veel mensen die waarde delen. Echt van jong tot oud, van arm tot rijk, dat maakt echt niet uit. Heel veel mensen zijn van mening dat het inderdaad goed is om met compassie met elkaar om te gaan. En dat dat ook steeds meer tot uiting komt. Want mensen voelen het al van binnen hoor, dat dat dierleed niet kan. Want laat maar eens beelden zien van dierleed en ze kijken weg. Het is heel naar. Mensen worden verdrietig van. En steeds meer mensen die gaan ook naar handelen door er niet aan mee te werken eigenlijk. En dus plantaardiger te gaan eten. En dat vind ik wel heel mooi inzicht, dat de mens van zichzelf echt heel compassievol is. Is dat een woord? Compassievol?
Ik denk het wel, ja. Ik snap wat je bedoelt in ieder geval.
Dat vind ik wel mooi inzicht. Het is me heel erg opgevallen. Waar ik daarvoor echt dacht dat ik de enige was die die opvatting had.
Ja, en in je praktijk?
Wat ik daar wel heel mooi vind is dat veel mensen zijn nieuw met plantaardig eten, ook als ze bij me komen. En nog een beetje twijfelachtig. Vinden het sociaal ook heel moeilijk, omdat hun omgeving niet zo eet. En hoe vaker ik ze zie, hoe meer zij tot bloei komen wat dat betreft. Echt, hun omgeving wordt steeds meer geïnspireerd door ze om ook na te denken. En het gaat steeds meer leven. Het ontwikkelt zich heel erg. Dus de opvattingen, maar ook de leefstijl. En ze inspireren daarmee weer andere mensen. Dus je ziet echt dat het een soort kettingreactie is.
Ja, want ik ben ook wel benieuwd het sociale aspect van plantaardig eten of vegan eten, hoe je het wil noemen, is ook best wel groot. En veel mensen vinden het nog best wel een groot dilemma of een struikelblok om in sociale omgeving dan voor plantaardig te kiezen, omdat ze zich dan misschien een outsider voelen of dat ze zich moeten verantwoorden waarom ze dat doen of noem het maar op. In familie is dat, heb ik dat zelf best wel eens meegemaakt. Yeah. Nog steeds wel eens. Heb je tips voor mensen die dat lastig vinden? Dus stel je wil plantaardiger eten en je komt in zo'n sociale setting.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou, het is goed om echt voorbereid te zijn dat die opmerkingen sowieso gaan komen. Van een oom of van een vriend. Mensen hebben daar vaak wel een mening over. Of zijn nieuwsgierig en willen graag wat meer weten. Wat ik echt kan aanraden is om niet een discussie aan te gaan tijdens het eten. Dat is echt het moment om het niet te doen. Stel het eventueel uit naar later of geef mensen de tip om bijvoorbeeld een documentaire te kijken, om het een beetje af te houden. En wat mij ook heel geholpen heeft, is om het heel erg te betrekken op mezelf. Dus van ik ben zo gaan eten omdat ik me er beter door voel. In plaats van het is beter voor de wereld of het is je bent een slecht mens als je dieren eet. Weet je, dat moet je vooral niet zo brengen. Want dat stuit alleen op weerstand bij mensen. En de kans dat ze ervoor openstaan om ook anders te eten, wordt dan heel erg klein.
Ja, en ik hoor ook best wel vaak van, dat mag jij niet, hè? En dan denk ik echt, ik mag het wel, maar ik wil het helemaal niet. Dat vind ik zo interessant, dat mensen toch nog denken dat het een soort dieet is. Terwijl, voor mij is dat helemaal niet zo eigenlijk. Het is meer dat ik gewoon echt denk, ik wil het niet meer eten.
Ja, ik voel me er niet goed bij. Nee, want ik mag in principe van mezelf alles eten wat ik wil. Al zou ik nu kaas willen eten, dan zou het mogen. Alleen ik wil het niet. Nee. En ik heb het ook al bijna 10 jaar niet gedaan. En ik voel me er prima bij. Ik mis het niet. Dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Ja, het kost mij geen moeite. Dus voor jou is misschien kaas laten staan nog lastig. Of je hecht veel waarde aan. Ja, voor mij niet. Dus dan, het kost ook geen moeite.
Nee.
Ik voel me er prima bij.
Ja. Via de Green Girls Club community hebben we nog een aantal vragen verzameld die onze leden voor jou hebben.
Oké.
Er is een vraag van Lonneke. Zij zegt, avocado gezond, maar niet duurzaam. Mm-hmm. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, klopt helemaal. Het is echt heel gezond. Er zitten veel vezels in, veel vitamines. Maar de hoeveelheid water wat nodig is voor avocado's is gewoon onwijs hoog. Plus het verlies is enorm hoog. Alle avocado's die geïmporteerd worden, nou, dat zal je misschien ook wel merken. Snij er eentje open en je hebt ongeveer 50-50% kans dat er een bruine plek op zit. Of dat die gewoon niet meer goed is. Dus je hebt heel veel verlies. Je hebt heel veel producten die weggegooid moeten worden. Maar het is natuurlijk ook heel vetrijk. En alles wat heel vetrijk is, vereist veel meer grondstoffen. Amandelen bijvoorbeeld zijn ook heel vetrijk, ook heel gezond. Maar een amandel kost bijna 4 liter water per stuk. Dat is gigantisch veel.
Jeetje.
Dus het is gewoon, het vreet gewoon heel veel, veel water. Dus eigenlijk alles wat veel vetten bevat, heeft überhaupt een hogere belasting dan bijvoorbeeld een tomaat. Dus dat kan je niet helemaal met elkaar vergelijken. Vandaar dat ik het zelf wel gebruik, alleen niet te veel. Of niet te vaak, laat ik het zo zeggen. Misschien 1 keer per week hooguit. En verder probeerde ik zoveel mogelijk vetten te gebruiken, zoals pinda's, maar ook dingen als walnoten. Omdat die vaak ook wat meer lokaal worden verbouwd. Waarbij er niet zoveel schaarste is aan water. Wat bijvoorbeeld in Californië wel is, waar de meeste amandelen vandaan komen.
En nog een andere vraag van Saar. Zij stelt de vraag, ik vraag me af of plantaardig eten soms een slechtere impact heeft dan een vega-dieet, dus vegetarisch eten.
Ik denk dat het heel erg ligt aan hoe je het samenstelt. Want kijk, als je kijkt naar plantaardige zuivel, is dat duurzamer dan koemelk. Dus dat zou een verbetering zijn. Maar stel je leeft alleen maar op hele bewerkte vleesvervangers, die toch wel veel grondstof vereisten of wat meer verwerking vereisen, daardoor meer energie bijvoorbeeld, meer plastic, ja, dan ben je misschien niet beter af. Dus het ligt er ook aan hoe je het samenstelt. Maar de grootste stap maak je altijd als je vlees vervangt voor peulvruchten. Want peulvruchten zijn vele malen duurzamer.
En goedkoper.
En veel goedkoper.
Ja.
En dat je ook niet te veel eten weggooit. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Maar onderzoek laat wel zien dat volledig plantaardig eten de meeste besparing oplevert aan CO2-uitstoot.
Ja. En er was ook nog een vraag binnengekomen. En zij stelt, waar ik woon, hebben ze niks vegan.
Ja, die heb ik heel vaak gehoord. Dat is ook wel herkenbaar hoor, want ik kom zelf uit Enkhuizen. En daar, ja, al ga je daar buiten de deur lunchen, dan vind je niks vegan. Niet standaard in ieder geval. Wat ik dan wel kan aanraden is om vooraf, mocht je echt uit eten gaan, om even te informeren of ze iets kunnen maken. Want mijn ervaring is wel dat de kok, als je een goede kok hebt, die enthousiast is, die is wel echt wel bereid om iets te maken. Dus ook met mijn kerstdiner met mijn ouders elk jaar in Enkhuizen. Geef het van tevoren gewoon ruim van tevoren aan, dat we met kerst komen. En ik krijg echt de lekkerste kunstwerken. Krijg ik elke keer voorgeschoteld. Dat de rest van de tafel naar mij kijkt. Van, oh wauw, wat heb jij nou weer op je bord?
Ja.
Dus dat kan ook heel goed uitpakken. Maar je moet wel een beetje een heads up geven. En anders voorbereid zijn dat ze niks hebben. Het verschilt wel erg. En geef het even tijd. Want waarschijnlijk over 1 jaar of 10 is er veel meer keuze. Want toen ik zelf in het centrum van Amsterdam kwam wonen, 4 jaar geleden geloof ik, was er geen enkel vegan restaurant. Geen één.
Vier jaar geleden.
4 jaar geleden of zo was dat. Ja, echt helemaal niet zo lang terug. En dat kan je nu bijna niet voorstellen.
Nee.
Want als je door de stad loopt, je hebt zoveel vegan tentjes. Echt van
opties bij restaurants.
Opties.
Ja, ja.
Het is zo gigantisch gegroeid. Dus in dat jaar dat ik kwam wonen, opende de ene naar het andere restaurant. Maar ja, je moet ergens een beginneling hebben die het durft. En dan volgt de rest. Dus mijn ervaring is heel positief. Je moet gewoon even geduld hebben. En waarschijnlijk ben je echt verbaasd over wat er voor nieuwe initiatieven voorbij komen na een paar jaar.
En in de tussentijd gewoon creatief zijn met eigen creaties.
Ja.
En heb ik nog 1 vraag, want Farida vraagt, hoe herken ik dierlijke producten op een etiket in de supermarkt?
Ja, bij vlees en vis is dat soms wat minder makkelijk herkenbaar. Dat moet je dan echt goed lezen. Maar bijvoorbeeld zuivel en ei, dat zijn allergenen. Dus stel je bijvoorbeeld chips in je handen, dan kun je gewoon het etiket bekijken bij de ingrediënten. En dan moet melk of melkproducten moet dik gedrukt erop staan bij de ingrediëntenlijst. Dus bijvoorbeeld lactose. En dat zit er ook nog vaak in hoor, in chips, dat er melk in zit. Ik heb zelfs een keer een pak rijst gehad waar melk in zat.
Echt waar?
Gewoon als soort coating waarschijnlijk voor... Het was namelijk gele rijst, als een soort coating dat ze dat hebben gebruikt of zo. Heel gek. Maar je kunt dus heel snel herkennen, het zijn allergenen.
Ja. Er is nog 1 vraag die ik eigenlijk toch wel heel graag wil dat je die beantwoordt. En die is, was de 2e vraag van Lonneke. Want hoe zit het met palmolie? Dat is natuurlijk ook heel veel in het nieuws geweest afgelopen jaren. Dat dit tot heel veel ontbossing leidt.
Ja.
Let je daar ook op als je boodschappen doet? Dus je kijkt naar die etiketten voor dierlijke producten, maar ook naar palmolie?
Jazeker, ik let daar zeker op. De dingen die ik koop bevatten vaak al geen palmolie. Want ik koop gewoon 100% pindakaas of notenpasta, groente, fruit. Daar zit het niet in. Het is echt de bewerktere voeding. Dus het wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld koekjes, zoals Oreo's, bevat bijvoorbeeld palmolie. Of margarine, dat zijn producten waar het vaker in zit. En als je eenmaal weet welke merken het wel niet bevatten, is het heel makkelijk kiezen eigenlijk. Want je koopt dan gewoon een variant waar het niet in zit.
Ja.
En het is nu gelukkig ook wel een trend aan het worden voor fabrikanten om het erop te zetten. dat het geen palmolie bevat. Dus je hebt nu ook eindelijk margarine zonder palmolie, wat er lange tijd niet was. En ook notenpasta's bijvoorbeeld. Want daar voegen ze het ook vaak aan toe. Of sorry, pindakaas. Daar voegen ze het ook vaak aan toe. Om het toch wat harder te maken. En tegenwoordig heb je steeds meer soorten zonder.
Ja. Dan zijn we aangekomen bij de duurzame dilemma's. Ik ga er 3 aan je voorleggen. En dan kan je de een of de ander kiezen.
Oké.
Dilemma 1. Alleen kant-en-klare vleesvervangers kopen. Of altijd je eigen vleesvervangers zelf maken.
Oh, dat vind ik een moeilijke. Ik ben niet heel erg van de vleesvangers. Ik ook heel graag met losse peulvrucht. Ik denk dat ik dan toch de kant-en-klare zou nemen.
Ja.
Ja, uit gemak.
Oké, dilemma nummer 2. Liever alles koken om iedereen tevreden te houden, of vegan koken met de kans dat vrienden afzeggen?
Als mensen afzeggen, zou het wel heel erg zijn. Nee, ik zou absoluut vegan koken.
Oké. De derde. Stel je voor, je wordt uitgenodigd door vrienden om bij een bepaald restaurant te eten. En je ziet van tevoren dat ze geen vegan opties hebben. Wat doe je? De uitnodiging afslaan omdat er geen optie voor jou is. Of wel ingaan op de uitnodiging en dan niet vegan eten.
Absoluut de eerste. Ik zou geen uitzondering maken.
Nee.
Nee. En het is wel eens gebeurd hoor. Gingen vrienden naar echt een vleesrestaurant. Waarbij je echt alleen maar vlees had. Roetje of zo. Weet je wel? Oh, zoiets. Ja. Nee, daar ga ik niet mee. Daar ga ik niet naast zitten.
Nee.
Ik join wel een andere keer als we naar een gemixt restaurant gaan. Of naar Meatless District of zo, waar iedereen echt super lekker kan eten, alleen dan toevallig plantaardig.
Oké. Dan wil ik je nog om een aantal tips vragen. Ik ben heel benieuwd, wat is jouw top 3 vegan producten?
Mijn top 3? Nou, ik ben heel erg fan van Oatly Barista, dus voor de haverlattes. Die zijn echt heel erg fijn. Een edelgist, ik weet niet of mensen edelgist al kennen of dat jij het al kent.
Ja.
Ja, ik ben er echt fan van. Ik gooi het echt overal doorheen. Het citraat is vissenvoer en het heeft een hele hartige smaak. En het is ook heel rijk aan B-vitamines en zink, dus heel gezond. En dat doe ik over mijn broodje hummus heen, of broodje pindakaas.
Die doet wel zijn pesto. Het is pesto. Een soort Parmezaanse kaasachtige smaak. Heerlijk.
Ja. En door soepen heen, echt als smaakversterker, zo kun je het een beetje zien. Die ook nog eens heel veel voedingsstoffen levert. Dus edelgist is echt een dikke tip. En waar ik ook heel fan van ben, zijn seitanplakjes. Ik weet niet of je seitan kent?
Ik ken het wel, maar ik heb het nog nooit, geproefd.
Het is een soort, het wordt gezien als een vleesvervanger. Het is gemaakt van tarwegluten en het is hartig van smaak. En je hebt daar plakjes van, een soort salami-achtige plakjes. Of het daar salami smaakt, geen idee, maar het is hartig en een beetje pittig. En dat kan je op brood doen. En je hebt er ook worstjes van. Die zijn heel lekker in plaats van hotdogs bijvoorbeeld. En die heb je bij de biowinkel en ook bij de Jumbo heb ik ze vaak gezien. En dat is van het merk Wheaty. Echt super lekker.
Goeie tip. En heb je nog een ultieme voeding budget tip?
Ja, ik ben zelf niet heel van de budget. Ik koop eigenlijk alles wat ik wil hebben. Omdat ik heel veel, relatief veel geld uitgeef aan voeding, denk ik. En juist heel weinig aan andere dingen. Maar als ik een tip zou moeten geven, zou het absoluut zijn om in plaats van de relatief dure vleesvervangers, om gewoon echte peulvruchten te pakken. Je hebt gewoon bonen, linzen, kikkererwten, alles in pot. Of in blik, of je kunt het zelf koken. En dat scheelt zoveel geld. Het is zoveel goedkoper. En ook nog heel gezond.
Ja. En dan maak je daar wel eens dan zelf echt burgertjes van. En dat je die dan invriest. Dus dat je gewoon een soort voorraad hebt in de vriezer.
Dat deed ik vroeger wel. Maar ik ben nu veel meer van de van andere type maaltijden. Ik maak bijvoorbeeld curry's met kikkererwten. Of ik maak soep met linzen. Ik ben gek op chili met kidneybonen. Dus ik maak meer dat soort type maaltijden. De tijd dat ik heel veel burgers maakte, deed ik vooral aan het begin voor een broodje. Dat is nu wat minder.
Hey, en wie is jouw grootste inspiratiebron?
Ja, mijn grootste inspiratiebron is Michael Greger. Hij is een Amerikaanse arts. En hij heeft de website nutritionfacts.org. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
Ja.
Ik vind namelijk voeding en wat het doet met je lijf zo fascinerend. Dat alles wat je eet, wordt onderdeel van je lichaam. Het wordt misschien
je bent wat je eet, zeg
je. Bent wat je eet, maar het wordt onderdeel van je huid. Alles wat je eet verandert ook je bloedwaardes bijvoorbeeld. En op zijn website heeft hij heel veel video's, korte video's, over onderzoeken die eigenlijk dingen uitleggen. Dus wat kokosolie doet met je cholesterol bijvoorbeeld. Of wat je kunt doen tegen acne. Allemaal dat soort dingen. Dus het is heel leerzaam. En heeft mij echt wel geïnspireerd om voeding veel breder te zien. Dan alleen maar gewoon wat je eet op je bord. Het doet heel veel met je lijf.
Ja. Hij heeft ook een boek geschreven, toch? How Not to Die. Is dat
klopt.
Van hem?
Ja. Ja, en How Not to Diet. Die moet ik ook nog aan beginnen. Het is een hele dikke pil. Maar super fascinerend. Echt heel leuk om te lezen.
Ja. En een documentaire, heb je nog een favoriet? Of een film?
Ik vond de Game Changers erg leuk. Vooral omdat het eindelijk iets anders was dan... eindelijk eer iets stoers.
Met iets meer richting mannen ook, hè?
Mannen, ja. Maar die documentaire heeft wel veel commentaar gekregen. Dat niet alles helemaal zuiver is. Maar dat is vaak met een Amerikaanse documentaire... dat het wel een beetje met een korreltje zout genomen moet worden. Ja. Maar ik vond het wel heel fascinerend om te zien. En gewoon motiverend vooral ook.
Ja. Heb je Forks Over Knives wel eens gezien?
Ja.
Ja. Ja. Dat was voor mij denk ik echt wel de eye-opener.
Ja, die is ook heel goed.
Wow.
Ja.
Ook die staan volgens mij ook allebei op Netflix.
Volgens
toch?
Mij wel. Ja. Forks Over Knives is echt wel... volgens mij meer dan 10 jaar oud.
Ja, klopt, ja.
En Game Changers is relatief nieuw. Maar wel veel cliënten van mij zijn daardoor vegan geworden.
Oh, ja.
Ik heb onwijs veel cliënten gekregen door die documentaire.
Ook mannen? Of?
Ja, ook mannen. Ja. Ja, heel veel mannen. Ja, die veel sporten en die willen het een keer een kans geven. En die hebben last van dingen, darmklachten of heel veel acne. En dan denk je, ja, laat ik eens iets anders proberen. Ik hoor goede verhalen, waarom niet?
Ja.
Dus dat pakt goed uit.
En welk bedrijf of initiatief zou je onze luisteraars kennis mee willen laten maken?
Ja, ik weet een heel leuk blog. Het heet Wat eet je dan wel? Het is van Suzanne. Ze heeft ook een Instagram-account. En ze post heel veel leuke recepten. Echt heel variërend, van gezond tot echt junkfood. En ook post ook heel vaak nieuwe vegan producten in de winkel. Dus ik ontdek ook vaak nieuwe producten. Niet omdat ik alles bekijk in de winkel, want het is gewoon veel te veel. Maar gewoon op haar Instagram-account. Zo heb je bijvoorbeeld nu ook vegan aioli. Nou, allemaal nieuwe innovatieve dingen die ik dan bij haar voorbij zie komen. Dat was echt een leuke. Het heet Wat eet je dan wel.nl.
Goeie tip. Naast dat je het boek Vegan Vibes hebt geschreven, heb je ook een app, toch?
Ja, klopt.
Waar kunnen mensen deze vinden?
Ja, die app heet hetzelfde, ook Vegan Vibes. En je kunt hem vinden in de App Store en ook in de Play Store. Dus of je nou Apple hebt of niet, je kan hem gewoon downloaden. En daarin heb ik allemaal plantaardige recepten. En ik heb tips in de app en artikelen. En dat zijn we aan het uitbouwen tot een hele groot platform.
Ja. En ik weet ook toevallig dat je jouw boek ook kunt luisteren.
Ja. Ja.
Waar kunnen mensen die vinden?
Onder andere bij Storytel kun je het boek beluisteren. Niet de recepten. Dat denken mensen vaak, maar je hebt toch een kookboek, dat ga je toch niet voorlezen? Nee, maar je hebt ook heel veel pagina's aan informatie en die kun je dan beluisteren.
Ja, het is echt een soort bijbel.
Ja,
een
heel dik boek geworden.
Ja, 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 alles staat erin.
Ja. Ja. Zo compleet mogelijk plaatje wilde ik bieden. Dat mensen echt meteen een goede start kunnen maken. Alles weten over waarom het goed is voor je gezondheid. En wat je dan kunt eten. Heel veel inspiratie ook. En waarom het goed is voor het klimaat. Eigenlijk alles komt terug.
Nou, dan komen we bij de allerlaatste vraag. Nou, je kent natuurlijk Greta Thunberg.
Mm-hmm.
En zij heeft zij is nogal helder in haar uitspraken en de dingen die zij wil bereiken.
Ze is heel fel, ja.
Ja, ze is heel activistisch.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd, wat zou jouw inner Greta in één zin tegen de wereld willen zeggen?
In één zin. Ik zou willen zeggen, geef plantaardig eten gewoon een keer een kans. Doe het gewoon.
Nou Lisa, dat was hem voor vandaag. Dankjewel voor je verhaal en alle tips hoe we met onze dagelijkse voedingskeuze een grote impact kunnen maken op onze gezondheid en die van de planeet. Wil je meer weten over plantaardig eten? Bekijk dan vooral Lisa's website, lisastelte.nl. Voor de volgende aflevering ga ik in gesprek met Elke Salverda van Wanderlust over duurzaam reizen met aandacht voor mens en milieu. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan nu op deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je een review achterlaat en hem deelt via Instagram, Facebook of een ander kanaal. En wil je graag verder praten over dit onderwerp? Word dan lid van de Green Girls Club. Dan zie ik je daar!